boodschappers van u. En vanochtend leert u ons zo'n bijzonder belangrijke boodschap, dat er soms boodschappers zijn in ons leven die zomaar verdekt soms in ons leven binnenkomen. Maar die een boodschap hebben voor deze morgen. Heel onverwachts, heel anders dan wij het hadden gepland en gedacht. Maar u bent een God van trouw. En Vader, en ik dank u dat we zo als groep dit mogen beleiden. U bent een God van trouw. En dat we ons uitstrekken dat watgene wat u ons te zeggen hebt. En zo leg ik ook deze morgen in uw hand. Leg ik ook de boodschap die Frans ons wilt geven in uw hand. Ik leg heel de morgen in uw hand. U bent onze God. En zo zegen je Frans in Jezus' naam. Amen.
Amen.
Ik weet het, maar...
Ik weet het, wat?
Nee. Wat dat hebben we gebeurd. Niks, dat jij een boodschap door gaat geven.
Waar moet ik dat het aanmaken? Zeg, bevestig dat hij zeggen zou. Moet het aan mijn neus?
Sorry, Frans.
Ik heb geen colbertje.
Zo. Kan dat hier zo?
Ja, probeer maar eens.
Zou dat zo?
Ja. Gaat het zo?
Ja.
Ja, alle paden des Heren zijn goedertierenheid en trouw. De Heer heeft altijd verrassingen. Want zojuist moest ik denken aan wat me eens een keer eerder overkomen is. Dat was een jaar of twee geleden. Oh, ik geloof dat ik het woord meteen los kan laten. toen... Toen ontmoette ik Marty Haier, naam waarschijnlijk wel bekend. En die zou een retraite geven voor een groep van voorgangers en predikanten over het onderwerp de vurige liefde van Jezus. En omdat ze toevallig mij ontmoetten, vroeg ze mij, wil jij ook een dag voor je rekening nemen? Toen heb ik tegen haar gezegd, nou ik denk het niet, want de Heer heeft sinds jaren mij al gezegd dat ik niet zozeer voor groepen en zo en grote gemeentes moet optreden, maar veel meer voor enkelingen. Want dit heeft de Heer mij heel duidelijk gemaakt, waar één enkele mens zich 100% aan mij toewijdt, daar begint de vernieuwing van de wereld. Niet bij de grote massa's, niet bij de 5000 van de broodvermenigvuldiging, niet bij degene die Hosanna roepen. Het is vandaag Palmzondag. Maar bij die enkelingen die voor hem door het vuur willen gaan, die alles prijs willen geven, alles. Niet op twee sporen willen gaan. En ik zei dus tegen Marty, nou dat zal wel niet doorgaan, maar ik wil dat de Heer wel even voorleggen. Want de Heer heeft tenslotte het laatste woord. En de volgende dag vroeg ik aan de Heer, Heer, ik zoek u. En onmiddellijk viel de Heer me in de rede, nee, ik zoek jou. Als jij niet kunt spreken over mijn vurige liefde voor de mensen, aan wie moet ik het dan wel vragen? Jij hebt nu zoveel liefde van mij gekregen in je leven, zou jij daar niet over kunnen spreken? Toen heb ik onmiddellijk Marty opgebeld en gezegd, nou goed, het gaat door. En de volgende dag dacht ik, ja, een groep van 50 predikanten en voorgangers, daar mag ik wel eens even voor gaan zitten. Want er zijn ook mensen die wel wat in de mars hebben. En ik ging dus aan tafel zitten en nam een stuk papier. En weer viel de Heer me in de rede en zei tegen me, ja, wat wil jij eigenlijk? Wil jij een inleiding gaan schrijven over mijn vurige liefde? Daar kun je toch geen inleidingen over schrijven en geen preken over houden? Daar kun je alleen maar van getuigen. En daar stond ik met lege handen en... Het was nog een dag of 10 ongeveer. En dan is de moeilijkste voorbereiding niet om gedachten te verzamelen waarover je het hebben wilt, maar juist om elke gedachte uit je hoofd te bannen en de Heer volkomen vrije hand te geven. Heer, ik moet leeg worden. En wilt u mij vullen met uzelf? Want het gaat er niet om dat ik daar sta, het gaat erom dat u daar staat en dat u kwijt wilt wat u te zeggen hebt. En zo kwam ik daar dus. En op de tweede dag 's morgens zou ik dan spreken. En er was eerst een half uur of een uur lofprijzing en aanbidding. En daarna werd als laatste lied werd gezongen, dat zal hier ook wel bekend zijn. Gij zijt waardig dat wij u aanbidden. Ik zou u eigenlijk willen voorstellen nu, zou dat misschien niet gezongen kunnen worden? Nu, is dat lied er? Ja? Gij zijt waardig. Ik ken de woorden niet helemaal. Ja? Ja. Is het erg moeilijk om het te vinden, anders dan doen we het wel zonder. Ja? Niet te vinden. Nou, in ieder geval, je hebt hem niet. Het is uit die bundel opwekking, maar goed, geeft niet. In ieder geval, de eerste twee coupletten werden gezongen. En het derde couplet, dat herinner ik me nog heel goed. Dat zal me altijd bijblijven. Dat was namelijk dit. Gij zijt waardig om van te houden, ja, ik houd van u, ja, ik houd van u. Gij zijt waardig om voor te leven, ja, ik leef voor u, ja, ik leef voor u. Gij zijt waardig, ja, o, zo waardig, ik geef mijzelf aan u. Ik houd van u, ik leef voor u, ik geef mijzelf aan u. En toen dit derde couplet gezongen werd, toen in één keer kreeg ik een brok in mijn keel. Ik zat daar vooraan ergens en ineens zag ik voor die microfoon, waar ik zou staan, daar zag ik de Heer staan. Daar zag ik Jezus staan. En Jezus zong dat lied. En hij zong dat naar mij toe. En hij zong dat naar iedereen toe. Jij bent waardig om van te houden. Ja, ik houd van jou. Jij bent waardig om voor te leven. Ja, ik leef voor jou. Jij bent waardig. Ja, o, zo waardig. Ik geef mezelf aan jou. Ik houd van jou. Ik leef voor jou. Ik geef mezelf aan jou. En ik kon niet meer meezingen. En ik ben toen dus naar voren gegaan, heb dat gezegd. En toen heb ik alleen gezegd, zouden we dat lied nog een keer mogen zingen? En toen bij het derde couplet heb ik gezegd, zullen we het eens zachtjes neurien? En dan ons voorstellen dat Jezus hier staat, dat ik hier niet sta, maar dat Jezus hier staat. En dat hij dat naar ieder van jullie toezingt. En dat gebeurde toen. En ik had de ogen dicht en na afloop deed ik de ogen open en toen zag ik zo verschillende mensen met hun zakdoeken de ogen wrijven. En vanaf dat ogenblik reikte de Heer het me vanzelf aan, wat hij te zeggen had over zijn vurige liefde. Nou, zo voel ik me vandaag ook een beetje, dat op dit ogenblik ik hier niet moet staan, wil staan, maar dat Jezus hier wil staan. En dat hij een lege spreekbuis nodig heeft om iets te zeggen. En ja, toen ik, wanneer is dat geweest, jou opgebeld heb. Was dat vorige week of voor 14 dagen, ik weet het niet meer. Vorige week was dat, ik was in Arnhem. En ja, ik kreeg het toch op mijn hart om weer eens naar Jaap en Ger toe te gaan. Waarom, dat weet ik ook niet. En ja, toen bleek het. Nee, eerst was het al een paar weken eerder. Had ik ook al eens een keer gebeld. En toen was het niet mogelijk. Ik zeg, nou, dan laten we het los. En nu kreeg ik het opnieuw op mijn hart om toch te gaan. En heb ik weer gebeld. En ik weet niet precies hoe je antwoord was. Maar in ieder geval dat er. Jullie waren deze dagen ook nogal bezet enzovoort. En of ik mee wilde gaan naar de dienst, ik weet niet wat je gezegd hebt. En dan zou Marianne nog spreken, of ik weet niet of je dat gezegd hebt. Maar in ieder geval dat er iemand zou komen spreken. En toen kwam alleen dit in mijn hart. Het gaat er niet om om veel mensen te bereiken. Het gaat ook deze keer maar om één persoon. Om één mens die ik hartgrondig wil bereiken en die bereid is om alles, maar dan ook alles in te zetten, omwille van mij. Want Jezus zoekt niet die grote menigtes, hij zoekt altijd enkelingen. En ja, ik weet niet wie dat vandaag zal zijn. Misschien herinneren jullie, sommigen van jullie, ik heb dat ergens geschreven eens, dat ik een keer daar in, bij Jong en Vrij was, ja, Biljou, en daar zou een retraite zijn van echte studenten. Er zouden er 120 komen, het was in februari en het was koud en ik kwam daar 's morgens aan en 's middags zouden die studenten komen. Ik had dus rustig de tijd om me voor te bereiden en ik bad tot de Heer, Heer alsjeblieft, ik kan toch geen 120 mensen op mijn nek nemen, maar mag het alsjeblieft één persoon zijn voor wie ik vandaag iets mag betekenen. En toen zei de Heer tegen mij, ja, het gaat vandaag om één jonge man met een lichtblauw overhemd aan. En aan die jongen moet jij vragen hoe het staat met zijn persoonlijke relatie met mij, met Jezus. Ik dacht, wel merkwaardige gedachte, een jongen met een lichtblauw overhemd. Wat moet ik daarmee? Maar goed, 's middags toen ze kwamen, onwillekeurig lette ik toch op, of ik geen lichtblauwe overhemden zag. Ik zag er geen één, want het was ijskoud, het vroor dat het kraakte, lag hoge sneeuw en ze liepen allemaal met dikke jacks en truien enzovoorts. Dus die dag vergat ik het verder. De volgende morgen kwamen we bij elkaar. Ik dacht, oh, eens even opletten. Ik keek eens rond, geen blauw overhemd. En de retraite ging verder en het was de laatste dag. En ik zou ook nog spreken en ik liep naar boven een trap op. En daar komt een jongeman de trap af en die vroeg mij, zou ik nog eens een gesprekje met u mogen hebben? Ik had hem aan tafel bij het eten even ontmoet en een gesprekje gehad. Zou ik een gesprek met u kunnen hebben? Ik zei, jawel, maar we hebben niet zoveel tijd. Misschien nog een half uurtje en dan begint de samenkomst. Goed, dus we gingen ergens in een hoekje zitten. En ja, zei hij, ik ben van huis uit katholiek. Maar ik heb eigenlijk pas een paar jaar geleden, een jaar of twee, drie geleden, Jezus persoonlijk aangenomen in mijn leven. Maar wat mijn probleem is, dat is, het is allemaal zo abstract, zo zakelijk, zo koud. Ik weet het allemaal wel en ik geloof het ook allemaal. Maar het is zo weinig met innerlijke warmte. Waar zou dat dan kunnen liggen? Nou ja, ik informeerde maar eens naar zijn opvoeding of de aanwijzingen waren dat er ergens vanuit zijn opvoeding een remming was. Er kwam niks uit. En ik vroeg naar zijn studie. Er kwam verder niks uit. Ik zei, we hebben niet zo heel veel tijd, dus ons gesprek kan niet zo lang duren. Zullen we de Heer zelf eens vragen? De Heer zelf, die weet het wel waar jouw probleem zit. Goed, we gaan even bidden. Ik zal eerst bidden, ga jij dan bidden. En ik bad. En daarna vroeg ik hem, wil jij ook eens even bidden? En hij begon dus te bidden, Heere God, mijn leven is zo kil en ik geloof wel in u, maar Heere God, het is allemaal zo abstract voor mij. Heere God, wilt u mij daarbij helpen? En afijn was uitgebeden en toen zei ik tegen hem, ja, je bad de hele tijd tot de Heere God, maar de Heere God, die is juist, omdat hij wist dat hij zo groot, zo ver weg was voor ons, is mens geworden. Hij is naar ons toegekomen. In Jezus heeft hij handen en voeten gekregen. En in Jezus kun je hem persoonlijk ontmoeten. En daarom zegt Jezus ook, niemand kan tot de Vader komen dan via mij. Dus zou je niet eens tot Jezus willen bidden? He? En Jezus die wil je wel een antwoord geven. Ja, hij keek me een beetje onwennig aan. En toen begon hij opnieuw en zei, ja, Heere God, ik moet u zeggen dat ik eigenlijk, ja, Jezus zo weinig ken. En Heere God, wilt u mij helpen om Jezus te leren kennen? En Enfin, ik stootte hem aan en ik zei, ja, het is wel onvriendelijk dat ik je tijdens je gebed weer onderbreek. Maar dan zit je nog te bidden tot de Heere God. Nou bid je wel over Jezus, maar ik zou je willen vragen, bid eens tot Jezus. Ja, dat doe ik nooit, zegt hij. Ik heb nog nooit gebeden tot Jezus, ik bid altijd tot God. Ik zei tegen hem, ja, zou dat misschien niet ook een beetje je probleem kunnen zijn? Dat je zo cool, zo afstandelijk bent, zoals zoveel christenen. Jezus heeft juist gewild dat hij heel nabij zou komen. Hij heeft niet op een hoge troon gezeten. Hij heeft niet in een tempel gezeten als hoge priester. Gewoon als timmerman. Ik ben blij dat hij geen schriftgeleerde was, maar dat hij een timmerman was. Een gewone man. En hij stond midden tussen de mensen in. Met een blauwe spijkerbroek en zo. Hè? Zo heeft hij tussen de mensen ingestaan. En je kunt hem benaderen. Hij is hier in ons midden. Hij is hier bij ons. Als je zou willen, dan zou hij zo die blinddoek voor je ogen kunnen halen. Dan zou je zien dat hij hier stond. Hij is met zijn lichaam opgestaan. En zo kun je hem bereiken. Nou, hij wou dat er nog wel eens doen. En toen zei die Heer, Jezus, zegt, ja, ik vraag u om vergeving dat ik u altijd links heb laten liggen. En wilt u mij alsjeblieft helpen dat ik u leer kennen? En terwijl hij zo aan het bidden was, dacht ik ineens eraan, ach, wacht eens, de Heer heeft mij gezegd dat ik een jonge man moest vragen hoe het stond met zijn persoonlijke relatie met hem. En ik keek eens opzij, jongen met een lichtblauw overhemd. Hij had een lichtblauw overhemd aan. Ik had er niet meer aan gedacht. En hij was uitgebeden en was dat zoals u bedoelde? Ik zei, ja, dat was het precies. En ik moet je nog wat zeggen. Ik zie, jij hebt een lichtblauw overhemd aan. Ja, wat zou dat nou zijn? Ik zeg, nou, dat zou dit. Dat vanmorgen, voordat wij elkaar ontmoet hadden, Jezus met mij al gesproken heeft over jou. Dat Jezus zei, iemand met een lichtblauw overhemd, die moet jij vragen hoe het staat met zijn persoonlijke relatie met hem, met Jezus. En ik had het vergeten. En Jezus die heeft dus al aan je gedacht, toen wij elkaar nog niet eens kenden. Nou weet je meteen waar jouw probleem ligt. En dit is zo belangrijk. Jezus wil een heel persoonlijke ontmoeting met ieder van ons. En we maken hem allemaal veel te abstract, veel te ver weg. En een paar keer heeft de Heer mij dat ook heel duidelijk laten voelen. Een paar jaar geleden, toen was ik ook in Arnhem, ik kwam bij een jong gezin. En twee kinderen, een meisje van een jaar of 8 en een meisje van een jaar of 6. En toen vader en moeder, die zeiden tegen mij, ja, de jongste, Suzanne, die is de laatste tijd zo angstig en ze is gespannen en ze is bang in het donker en ze zit onder het eczeem en 's avonds bij het avondgebedje, dan vraagt ze altijd, ja, mama, maar hoe kan ik nou bidden tegen Jezus? Ik ken je, ik zie Jezus niet. Waar is Jezus dan? En daar wisten die ouders ook niet zo goed een antwoord op. En vroegen aan mij, zou jij daar niet eens over willen praten met haar? Dus 's avonds zaten we bij elkaar, vader en moeder en de twee kinderen. Ik zei, Suzanne, kom eens bij mij op de knie. Ze kwam bij mij op de knie en ik zei tegen haar, Suzanne, jij wil Jezus wel eens graag zien, hè? Ja, zei ze. Nou, zei ik, moet je eens luisteren. Ik heb vroeger tegen Jezus gezegd, Jezus, wilt u alstublieft bij me komen? Wilt u binnen in me komen? En dan mag u binnen in me wonen, en dan mag u door mijn ogen kijken, en dan mag u met mijn oren luisteren, en dan mag u met mijn voeten lopen. En dat heeft Jezus gedaan, zei ik tegen haar. En nou is Jezus hier vlakbij, die is binnen in mij. En toen zei ik, Suzanne, kijk mij eens aan. En Suzanne keek mij aan met de grote blauwe ogen. En ik zei tegen haar, Suzanne, weet je wel dat Jezus nou naar jou zit te kijken door mijn ogen? En Jezus zit ook naar mij te kijken door jouw ogen. Begrijp je dat? Ja, dat snapte ze wel. Nou, zegt ze, zo eenvoudig is dat. Als jij nou zo dadelijk naar bed toe gaat en mama zit naast je bed en mama draait het licht uit, dan weet je best dat mama er zit. Ook al zie je mama niet. Zo is dat met Jezus ook. Jezus is vlak bij je. En nou, een paar dagen later werd ik opgebeld. Suzanne die had al 2 keer 's nachts Jezus bij zich gehad. En haar zusje had gezegd, en hoe zag je er dan uit? En wat heeft hij dan gezegd? En nou, hij had een mooi wit kleed aan. En hij kwam bij me zitten en hij pakte me bij de hand. En hij zei, Suzanne, jij hoeft helemaal niet bang te zijn. Ik ben altijd bij jou. En toen ik dat hoorde, toen dacht ik, Vader, ik dank u dat u dit aan kinderen openbaart. En dat het voor de geleerden en voor de wijzen van deze wereld verborgen is gebleven. En haar eczeem was op slag verdwenen, was meteen over, alles was oké. En dat was niet alleen voor haar en voor die ouders, maar ook voor mij een bijzondere bemoediging. Want ja, je huivert toch een beetje als je zo zegt, hè, Jezus kijkt door mijn ogen. Mag ik dat zeggen? Ik ben Jezus toch niet? En Jezus heeft mij erbij bemoedigd. Ja, dat is nou precies wat ik wil. Ik vroeg eens een keer aan de Heer. Heer, wat vindt u nou het mooiste woord van het evangelie? En meteen ging er door mijn geest heen. Blijf in mij, zoals ik in u. Jezus wil in ons blijven, in ieder van ons. Zo levend, zo werkelijk. Waarom mochten de mensen van 2000 jaar geleden God zelf ontmoeten? God zelf. Jezus is niet een stukje van God of een uiterlijk verschijnsel. Daar heb je de hele God van hemel en aarde in één menselijke persoon. Daar staat hij. Je kunt met hem eten en drinken. Je kunt met hem lachen en huilen. Je kunt ruzie met hem maken. Je kunt hem aan het kruis slaan. Dan slaat hij nog niet eens terug. Je kunt gewoon met hem omgaan. En 2000 jaar geleden mocht dat. En nu mag dat niet meer. Zou Jezus nu ook niet precies op dezelfde manier in levende lijven tussen de mensen willen zijn? Ja, natuurlijk. Dit is nou precies wat Jezus altijd gewild heeft. Niet dat hij even 33 jaar, 30 jaar verborgen en 3 jaar in het publiek, maar dan nog maar binnen één heel klein rotvolkje daar op aarde willen komen. Maar hij wil juist overal in de wereld uitgaan. Hij wil in de gezinnen zijn. Hij wil in de fabrieken zijn. Hij wil op straat zijn. Hij wil in gevangenissen zijn. Hij wil in ziek. Overal wil hij zijn. En dan wil hij persoonlijk naar de mensen toe gaan. Niet ergens zo abstract zoals wij christenen zo vaak denken. Hij is hier ergens zomaar. Nee, Jezus die wil in levende lijven. Met een lichaam naar de mensen toe gaan. En dan vraagt hij, mag ik jouw lichaam daarvoor gebruiken? Mag ik jouw lichaam daarvoor gebruiken? He, jouw lichaam daarvoor gebruiken? Dan kom ik in jou. En je hoeft niet op je tenen te lopen. Je hoeft niet een vroom gezicht te trekken. En te doen alsof je heel vroom en heilig bent. Je bent niet vroom en heilig. Maar ik kom in jou. En ik wil in jouw verpakking overal in de wereld aanwezig zijn. En ik wil groeien in jou, net zolang totdat jij alleen nog maar dat velletje bent wat er omheen zit. En ik zit erin. En ik kijk door jullie ogen en ik praat door jullie mond en ik luister door jullie oren. En ik wil in jullie gestalte onder de mensen zijn. Dat is mijn verlangen. Gij zijt het lichaam van Christus. Weten wij wel wat we zeggen? Wij zijn het lichaam. Dat is waar. Wij, ieder van ons, wij zijn werkelijk lichaam van Christus. We moeten niet zo minder waardig doen. Altijd oude zondaarsgedoe, waarmee we altijd maar weer omlaag gedrukt worden. En maar vergeving vragen, alsof er nog nooit wat gebeurd is. Dat is toch één keer gebeurd. Als mensen me zeggen, ja, je bent toch een zondaar? Nee, ik ben geen zondaar, daar ben ik geweest. Maar Jezus heeft mij zo radicaal en volledig verlost. En die oude verpakking die blijft er wel omheen zitten. En die is zwak en die is zondig. Maar de eigenlijke werkelijkheid, de eigenlijke mens die je bent, die zit er binnenin. En die is uit God geboren. Er zijn er twee in ons. De uiterlijke verpakking, hè, wat uit het vlees geboren is, is vlees. Zegt Jezus, dat hebben we van onze ouders. Het is ons lichaam met al zijn zwakheden. Dat is ook onze aanleg die we hebben. Of je wiskundig bent, of muzikaal, of ik weet niet wat, hebben we van onze ouders. Maar wat uit God geboren is, wat uit geest geboren is, is geest. En wat uit God geboren is, is goddelijk. En dat is volmaakt, en dat is zonder zonde. Dus er is in ieder van ons een levende mens die werkelijk uit God geboren is, die helemaal goddelijk en zondeloos is. En we moeten gaan leren om niet meer te leven vanuit die uiterlijke verpakking, maar te gaan leven vanuit die nieuwe innerlijke mens die in ons is. En van daaruit mogen we naar de mensen toe gaan met dezelfde goddelijke wijsheid en liefde die Jezus zelf in ons beleeft en legt. En ja. En dat is een blijde boodschap natuurlijk. Hè, dat Jezus zegt, nou moet je eens ophouden over al je fouten en zonden voortdurend te praten. Hè, dat neem ik weg. Dat sleep je toch wel mee tot aan je dood toe. En dat gaat allemaal mee het graf in. Verder komt dat niet. En die nieuwe mens, die gaat naar God toe. En gaat daar nou verder uit leven, blijmoedig. Zodat de wereld tenminste kan zien dat ik op de wereld ben. Ik vroeg eens een keer aan, of nee, de Heer zei dat zelf eens een keer tegen mij. Petrus, die kon verschrikkelijk doorslaan. En Johannes, die kon ontzaglijk fanatiek zijn. Maar het waren allebei mannen uit één stuk. En daarom hield ik zoveel van ze. Daarom, niet omdat ze zo gaaf waren. Ze waren niet gaaf. God zoekt geen gave, zondeloze mensen. Hij zoekt vrienden, toegewijde mensen die met hart en ziel, met al hun hebben en houden en met al hun zonden en volmaaktheden en beperkingen, helemaal Jezus om de hals vliegen en zeggen, Heer, ik leef niet meer, u leeft in mij. En als we zover zijn, kijk, daarvoor is nou eigenlijk een gemeente om mensen daartoe op te voeden, maar die moeten niet altijd in die gemeente blijven hangen. Als je een gezin hebt, er zijn hier heerlijk allemaal jonge gezinnen, hè, met tweelingen. Zijn jullie ook een tweeling? Oh ja, dat dacht ik al. Ja, dat telt goed aan met de gemeente. Ja, mooi. Ja. Wat wou ik nou zeggen? Wat zeg je?
Je moet niet altijd in de gemeente.
Oh ja, je moet er doorheen groeien. Als je een gezin hebt. He? In een gezin van die kinderen geboren, in een gezin van die kinderen opgevoed. He? Daar worden ze, als het goed is, tot levende christenen gemaakt. He? Maar als ze op hun 60ste jaar nog altijd achter moeders pappot zitten, ja, dat is een hoogst ongezonde geschiedenis. Maar datzelfde doet men wel met gemeentes. He? De gemeente, oh, de gemeentevorming en kerkopbouw en wat het allemaal heet. Men, dat is gewoon een stuk chauvinisme. He? Van zichzelf zitten te koesteren. He, niet meer dat klein egoïstische van één persoon, maar van een groep, dat groepsegoïsme. Dat, he, om een gemeente mooi en sterk te maken, en daar gaat het niet om. Er moeten mensen tot levende, bewuste christenen en volgelingen van Jezus gemaakt worden. En dan moeten ze de wereld in, dan moeten ze zelf op hun eigen plaats gaan staan, als licht op de kandelaar. En ieder met zijn of haar eigen karakter. Jezus heeft ieder van ons vrijgemaakt. En niet alleen vrijgemaakt van zonde, maar hij wil ons vrijmaken van alles. Van al mijn, ja, mijn stokpaardjes en vrijmaken van opvattingen van mensen, vrijmaken van mijn kerkelijke gebondenheden, ik weet niet waarvan allemaal vrijmaken. Hij wil ons vrijmaken. Er is er maar eentje in de hele wereldgeschiedenis, zoals ieder van ons, maar eentje. Komt er ook nooit een tweede. En één is ook genoeg trouwens. Want dat is elk soort. Hè? Ja, wat zou afschuwelijk zijn als je jezelf een keer zou tegenkomen. Mijn leven is al een keer geleefd. Zou goed zijn om een eind aan je leven te maken. Ja. En deze volkomen vrijheid waartoe Jezus ons wil vrijmaken. Dat brengt ook met zich mee dat ieder van ons helemaal persoonlijk verantwoordelijk is. En je kunt je niet verschuilen achter wat Jan, Piet en Klaas allemaal vinden. Of wat men in een gemeente vindt. Of wat men in de maatschappij ervan vindt. Of wat je familie erover denkt. Je hebt alleen maar een persoonlijke relatie met God, met Jezus en met je eigen geweten. En daarmee heb je, mag je op een heel creatieve manier omgaan om invulling te geven aan jouw leven. Omdat er geen tweede in de wereldgeschiedenis ooit komt als jij. En daarom moet je dat niet onder de, hoe heet dat, onder de kan, het licht niet onder de korenmaat zetten of onder het bed zetten. Het moet juist op de kandelaar. We moeten niet zo kleinzielig doen als christenen, maar we mogen op een hele nieuwe, originele manier laten zien hoe wij ons christendom invullen. En dan komt er een appel. Ja, dat appel is misschien ook niet gemakkelijk. Ik ben zelf dus katholiek priester. De Heer heeft mij nooit gezegd dat ik uit mijn kerk moest gaan. Maar hij heeft mij wel gezegd in de tijd, toen ik pastoor was nog, tot 1968, als jij ziet wat er allemaal scheef zit, niet alleen in jouw kerk, in allerlei kerken, overal, ga niet ageren en demonstreren en kritiek leveren. Dat doen ze allemaal. Kritiek is er genoeg. Maar ga het zelf eerst eens anders doen. En dan word je wel wat voorzichtiger, dat je in je eigen leven moet beginnen. En de Heer is toen met mij op weg gegaan en heeft mij tot hiertoe geleid. Tot hiertoe heeft de Heer mij geholpen. Ja. En hij heeft mij wel een boodschap gegeven. Toen ik in 1968 onverwachts in Jeruzalem kwam, toen zat ik daar op de Olijfberg, op de plek waar Jezus weende over de stad. Het was op deze dag, Palmzondag. De mensen die hadden geroepen, Hosanna, de zoon van David. En er was een groep van pelgrims meegekomen uit Galilea, het Galilea der heidenen. En er kwam ook een groep hem tegemoet uit Jeruzalem, die gehoord hadden van de opwekking van Lazarus. En die wilden hem zien. En die ontmoetten Jezus daar. En die roepen Hosanna. En moet je dat voorstellen, een feestelijke optocht. En dan het middelpunt van die hele feestelijkheid. Die begint ineens verschrikkelijk te huilen. Jezus begint te schreien. Ik zat op die plek waar dat was ongeveer. Ja. En je ziet daar aan je voeten, wie in Jeruzalem geweest is, die weet dat wel. Over dat Kedrondal heen kijk je daarop waar de vroegere tempel was. Op het oude Jeruzalem. Ligt aan je voeten. En Jezus ziet dat en hij begint in tranen uit te barsten. En hij roept uit, ja, mochten jullie vandaag nog erkennen wat je tot vrede dient. Ik denk dat ze daar dat pelgrimslied gezongen hebben, Psalm 122. Ik was verheugd dat men mij zeide, wij gaan naar 's Heren huis. Jeruzalem, wens Jeruzalem vrede toe. Vrede binnen uw poorten. En dat op dat ogenblik Jezus daar geschreid heeft en gezegd heeft, ja, mocht je het vandaag nog herkennen wat je tot vrede dient. Het is verborgen voor je ogen. Je hebt de tijd niet erkend dat God naar je heeft omgezien. En dan gaat Jezus die tempel binnen. Dat is maar een paar honderd meter. En dan begint hij daar met die zweep die handelaars eruit te jagen. Ik zat dat te overdenken. Ik zag dat voor me gebeuren in de geest. En op dat ogenblik had ik datzelfde wat ik zojuist vertelde, dat ik Jezus zag staan daar achter de microfoon toen hij dat lied zong. Daar stond Jezus naast mij. Hij stond rechts van mij. En hij schreide. En het greep me zo aan dat ik op dat ogenblik in tranen uitbarstte ook. Dat Jezus schreide, nu, op dit ogenblik, naast mij. En hij zei, jullie hebben weer precies hetzelfde gedaan. Als vroeger de Joden in de tempel. Mijn kerk, waar ik mijn bloed en mijn leven voor gegeven heb. Daar hebben jullie weer een organisatie van gemaakt. Met geld, met macht. Ik kan de hand van mijn vader haast niet meer tegenhouden om in te grijpen. En het greep me heel diep aan. En ik was ermee bezig en toen zegt de Heer ineens tegen mij, en dit wil ik niet langer van jou. Waar jij als priester voor gaat, daar komt geen geld meer aan te pas. Nou, toen schrok ik eerst goed. Want ik was pastoor. En ik was voorzitter van een kerkbestuur. Ik zei, ja heer, ik ben manager. Drie kwart van mijn tijd ben ik manager. Vergaderingen, heerlijk hè. Vergaderingen en organiseren en financiën en al die dingen meer. Ja, ik zag het al aankomen wat er zou gebeuren. En ik zeg, heer, ja, ik krijg moeilijkheden met mijn bisschop en met mijn kerkbestuur. Wat moet ik dan? Maar de Heer gaf me daar geen uitleg over. En hij zei, de eerste, de beste zondag als jij weer thuis bent. Onmiddellijk daarmee beginnen. Nou, ik heb dat gezegd tegen mijn parochianen. En dat heeft toen een maand of twee aangelopen. En ja, dat escaleerde en je kreeg partijen. Sommigen die waren het er geweldig mee eens. Een priester die helemaal zonder geld alleen maar priester wilde zijn. En van de andere kant mensen die zeiden, die vent is gek. Hè? Waarom moet het nou ineens anders? Ja. Toen na twee maanden een keer was ik eens bij de bisschop. Kardinaal Alfrink was dat toen nog. En ja, wat moeten we daarmee? Toen heb ik hem gezegd, ja, als ik was gaan trouwen, Een priester is niet getrouwd, hè. En als ik geld had weggenomen, dan had u mij natuurlijk kunnen ontslaan. Rechtens, kerkrechtelijk. Maar een priester ontslaan omdat hij Jezus wil navolgen. Ik denk dat dat voor u ook een moeilijke beslissing is. Dan zegt hij, ja, op die grond kan ik toch mijn eigen priesters niet gaan ontslaan. Wat moeten we dan? Zo, ja. Toen heb ik maar gezegd, viel me ook uit de mond eigenlijk. Nou ja, is het dan maar niet het beste dat ik van mijn kant mijn ontslag maar aanbied? Dan hebt u de handen vrij. Ja, dat was de enige mogelijkheid. En dat is gebeurd. En toen stond ik op straat. Had ik geen huis meer en geen functie meer en geen geld meer enzovoort. Ja. En toen sindsdien heeft de Heer mij eigenlijk een nieuwe boodschap gegeven. Dat was een jaar later, of hoe was het? Ja, anderhalf jaar later. En ik leefde nog. En, oh ja, dat kun je trouwens zien. Ja. En een keer in de nacht. In één keer werd ik wakker. Er werd geklopt op de deur. Ik schrok wakker. En ik dacht dat dat iemand was. Ik was op een kamer. Ik woonde op een kamer. Dat iemand van dat huisgezin mij riep. Dus ik ging overeind zitten. En ik zei, ja, wat is er? Niks. Alleen de Heer. Die zei, bid. Bid voor de kerk van Europa. Ik zei, bid voor de kerk van Europa? 1970 was dat. He? Verenigd Europa, dat was in die tijd nog nauwelijks een begrip. Wat moet ik daarmee? Bid voor de kerk van Europa. Sinds die tijd heeft de Heer mij tientallen keren in de nacht gewekt. Daarmee, met kloppen. Bid voor de kerk van Europa. En een keer daarna zei hij eens, bid niet voor datgene wat er is. Dat probeert zichzelf wel te handhaven. Maar bid voor wat er komen gaat. Het nieuwe dat ik aan het voorbereiden ben. En daar heb ik veel voor moeten bidden. En in die richting is steeds meer mijn boodschap gegaan. En niet om hele kerken te gaan bekeren. Ook niet grote groepen. Maar, wat ik straks zei, enkelingen. Zoals Jezus ook zijn kerk gesticht heeft met die enkelen die er overbleven. Niet met de grote massa. Zo zoekt Jezus op dit ogenblik ook enkelingen die met hart en ziel zich voor hem willen inzetten. En in de loop van de eeuwen, al biddende, ben ik het gaan zien steeds meer waar het euvel zit. En het zit niet alleen in grote kerken, in mijn eigen katholieke kerk, of in hervormde of gereformeerde kerken, of weet ik wat, of in een gemeente als dit. Het zit in ieder van ons, persoonlijk. Namelijk dit, dat heel ons leven en ook heel het kerkelijke en maatschappelijke leven zo gebaseerd is op onmisbare fundamenten als op de eerste plaats organisatie. Alles wordt georganiseerd, gestructureerd en er wordt vergaderd en er wordt gedaan en eindeloze papierwinkel van wat we allemaal moeten weten. Ja, organisatie. Macht van het geld. Zonder geld kun je toch niks beginnen. Je moet toch een zaal huren en je moet geluidsinstallatie betalen. En wat moet je allemaal? Er moet gecollecteerd worden. Geld is onmisbaar. En op de derde plaats de wetenschap. Boekenkasten vol. Theologische verhandelingen. Cursussen. Ja, cursussen om te leren aanbidden. Cursussen om te leren danken. Cursussen om weet ik wat. Ach, waar zijn we toch mee bezig? Deze drie dingen, hè? Geld, wetenschap, organisatie. Als je in het leven van Jezus kijkt, dan zie je dat juist uitgerekend deze drie dingen door Jezus finaal van de tafel geveegd zijn. Ja, ik ben een klein beetje misschien dynamiet aan het leggen onder. maar ik kon het ook niet helpen. Je hebt me gewoon hiervoor gesleept, dus ik moet nou de boodschap maar verder vertellen. Ja. Geld. De evangelie staat er vol van. Hè? Verkoop je bezittingen. Maak er aalmoezen van. Zalig de armen. Wat is het voor een rijke moeilijk het koninkrijk binnen te gaan? Ja, we zijn allemaal steenrijk. Hè? En ja, dat is wat Jezus ervan zegt. Hè? Verkoop wat je bezit en kom dan maar terug en word mijn volgeling. Eerder niet. En Petrus en Johannes en Jacobus en zo, die hebben hun schepen en alles achtergelaten. En Levi, zijn tolhuis. En op een keer, ja, die man die Jezus wil volgen. Laat de doden hun doden begraven. Wie de hand aan de ploeg slaat en achterom ziet, is mij niet waardig. Als het gaat om volgelingen, niet om de grote massa met wie hij medelijden, bewogenheid heeft, die hij wil genezen en helpen. Maar als het gaat om volgelingen, dan is Jezus zo kieskeurig. Zo kieskeurig. Dan wil hij alles of niks. Alles of niks. En hij laat die rijke jonge man, die laat hij weer rustig weggaan. Hij gaat bedroefd heen, maar Jezus roept hem niet terug om te zeggen, begin maar eens met een klein beetje. Doet u niet. Laat hem gaan. En dat wat die rijkdom betreft, wat wetenschap betreft, daarvan zegt Jezus, Vader, ik dank u dat u het aan de kinderen duidelijk maakt. En de geleerden begrijpen er niks van. Hoe meer je erop gaat zitten studeren, hoe meer bijbelstudies je gaat houden, hoe moeilijker het wordt en je verzandt er helemaal in. Ja. En dan de organisatie. Op het eind van zijn leven heeft Jezus nog niet dit georganiseerd. Niets. Moet je dat toch voorstellen? Iemand als Jezus die een wereldbeweging moet ontketenen. Hè? En over de hele wereld moet zich dat uitstrekken, dat koninkrijk Gods. En dat moet voor alle tijden gelden, tot het einde der tijden. En Jezus organiseert niets. Niets. Zodat zijn discipelen bij zijn hemelvaart zeggen, hier gaat u nou dat koninkrijk van Israël eens op poten zetten. Het wordt nou toch wel een keer tijd. En Jezus haalt de schouders op. En zegt, ach, dat is niks voor jullie. Ga maar naar huis, ga terug en wacht de Heilige Geest af. Dat. En als we dit vergelijken, wat Jezus, hoe Jezus een koninkrijk vestigt en wat wij nog altijd doen, en dat zit in het hart van ieder van ons, zegt hij, waar zijn we toch mee bezig? Wordt het niet hoog tijd dat er een diepgaande bekering in ons leven komt? En durven wij het aan, durven wij het aan om te mikken op een koninkrijk dat niet van deze wereld is? Niet alleen dat het in deze wereld is en ergens een geestelijke betekenis heeft. Nee, als Jezus voor Pilatus staat, vraagt hij hem, bent u koning? Ja, zegt Jezus, ik ben koning. Maar mijn koninkrijk is niet van deze wereld. En dan begint dat verhoor en die beschuldigingen. En 6 keer in het evangelie wordt er gezegd dat Pilatus zegt, deze man is onschuldig, onschuldig. En hij zoekt naar een gelegenheid om Jezus vrij te laten. Hij zoekt naar een gelegenheid. Hij is hem ter wille. En Jezus doet zijn mond niet open. Hij helpt hem niet. Zodat Pilatus zegt, nou, waarom antwoordt u niks? U weet toch dat ik u kan vrijlaten. Waarom doet u uw mond niet open? U weet toch dat ik u kan vrijlaten of kan laten kruisigen? Nee, zegt Jezus, niet de minste macht zou u over me hebben. En Jezus doet er geen enkele moeite om zijn, dat kleine werk wat hij gestart heeft, waarvan het dan een handjevol is overgebleven, om dat te redden, om dat te verdedigen. Doet hij zelfs niet, want hij heeft besloten een koninkrijk te zoeken wat na dit leven, na deze geschiedenis komt. En wat hij in deze tijd hier op aarde doet, dat is zich een regering verzamelen van enkelingen. En ik denk dat de grote oogst van de grote wereld, dat die nog komen gaat. Ook na dit leven. Als er staat op de laatste bladzijde van de Bijbel, dat daar in het hemelse Jeruzalem, dat daar de volkeren zijn, de volkeren. Het hemelse Jeruzalem, dat is alleen maar de hoofdstad. En daar rondomheen, daar heb je een eindeloos koninkrijk. Eindeloos koninkrijk met koningen, onderkoningen. Jezus zoekt onderkoningen voor de toekomst. Jullie zullen nog 12 tronen zitten, de 12 stammen van Israël richten. Je bent over een weinig trouw geweest. Nu ga ik je aanstellen over veel. Onze opdracht ligt later. Koning, waarover? Over volkeren. Want er staat dat de bladeren van die bomen dienen tot genezing van de volkeren. Dus er is nog heel veel hoop voor de toekomst. Maar waar Jezus nu naar uitziet, dat is een appel te richten op enkelingen die bereid zijn op een totaal alternatieve manier christen te willen zijn. Om het zo aan te durven, zoals het in de jonge christengemeente was, die werden vervolgd en die werden op brandstapels gegooid en voor de wilde dieren geworpen. Waarom? Omdat ze niet wilden meedoen met dat Romeinse Rijk, met de wereld. Ze wilden de keizer niet aanbidden en ze waren asociaal en zo. Durven wij dat ook aan, om zo anders te leven in deze wereld, dat we doorgaan voor de ene kant van asociale lui, die niet met het humanistische wereldbeeld van vandaag langer mee willen doen, om een wereld, een hemel op aarde te maken, maar die durven te mikken een uitweg, want deze wereld gaat te gronden en loopt steeds meer vast in een chaos, dat ziet iedereen, maar dat we niet proberen dat nog een beetje op te lappen, maar dat wij de moed hebben mensen uit te leiden zoals Mozes ook zijn volk uitgeleid heeft uit Egypte. De Heer zei me eens een keer, een juk, dat kun je afnemen, maar een slavernij, dat moet je uitleiden, uit dat land. En daarom heeft de Heer in deze tijd jonge, energieke volgelingen nodig. Niet alleen maar brave mensen en brave christenen, die zijn er genoeg. En daar heeft de Heer echt wel medelijden mee. Die komen echt wel in de hemel, dat is het punt niet. Maar hij zoekt een keurkorps van volgelingen die bereid zijn om op weg te gaan. En die niet van vandaag op morgen ineens alles al prijsgegeven moeten hebben, maar die er aan gaan staan, die ermee gaan beginnen. Het is een weg om op weg te gaan. Vandaag ga ik eraan beginnen. Vandaag begin ik iets weg te doen uit mijn leven en morgen nog wat. Wat het is, of het bezit is, of relaties, of ik weet niet wat het is. Maar het mes zetten erin, want het is bij Jezus altijd zo, het heeft dat die inzet voor hem heeft altijd te maken met prijsgeven. En wat ik eigenlijk een sleuteltekst vind van het evangelie, die namelijk 6 keer voorkomt, heb ik eens nageteld. 4 keer in elk van de evangelieën en in 2 evangelieën, bij Matthäus en Lucas, 2 keer. Dat is dat woord, wie zijn leven zoekt, die verliest het. En wie zijn leven verliest, die vindt het. Die paradox, die tegenspraak. Juist het omgekeerde van wat wij in deze wereld zoeken. De wereld die zegt, je moet jezelf ontwikkelen, ontplooien. Jezus zelf zegt, je moet jezelf verloochenen. Aan het kruis daarmee. Precies die omgekeerde weg gaan. En dat is de vraag, ook voor vandaag. Er is toch een heel verhaal dan nog uitgekomen. Neem me niet kwalijk, Marianne, maar dat ik het woord ontnomen heb. Ik was je net 5 minuten voor. Maar dat is eigenlijk het appel. Ik begrijp nou ook waarom ik toch deze kant wel uit moest. Hè? En dat het zo moest zijn dat het allemaal even wat anders liep. Maar ik kom terug op het begin. Het gaat er dus niet om, dat verwacht ik niet, dat een hele gemeente in 1 keer op deze manier zal gaan leven. Het zou wel een wens van me zijn.